voorzitter, hartelijk dank voor het welkom en de gastvrijheid. Vanavond in plaats van leiding van de vergadering, de inleiding. Een inleiding met als titel met twee woorden spreken. Wat echter geenszins beloven wil dat ik met twee woorden uitgesproken ben. Het zal iets langer duren. De titel mag ook alle angst voor bartianisme wegnemen. Want de nood van Bart is niet dat hij met twee woorden gesproken heeft. Maar dat hij twee woorden in één liet samenvloeien door Christus en de verkorene en de verworpene te noemen, waardoor in hem de wereld verworpen en verkoren was. En dat is juist inderdaad de aanleiding ook voor het overdenken van dit onderwerp. Met twee woorden spreek. Daar gaat het namelijk om in alle theologiseren. En dat nog eens te onderstrepen is in onze tijd geenszins een overbodige luxe geworden. Want wij beleven ook vandaag in kerkelijk Nederland een verwarrende tijd. Er is op kerkelijk en theologisch gebied, dogmatisch en ethisch, heel wat aan de hand. En tegelijk is het waar dat er altijd wat aan de hand geweest is. Wie de kerkgeschiedenis bestudeert, ik denk onder andere aan het prachtige werk van dokter Pruimsma, dat nu ook met het vierde deel volledig is geworden. Wie de kerkgeschiedenis bestudeert, realiseert dat zich maar al te goed. Het kan ook niet anders, want de strijdende kerk leeft op een zondige wereld. En ook de leden van die kerk met een hoofdletter zijn nog zondaren. Zijn nog in het vlees. En als we daarbij dan ook nog bedenken dat, zoals Calvijn dat zegt in zijn institutie, de kerk moet dulden tot aan de wederkomst van Jezus Christus, dat er in haar midden huichelaars en hypocrieten zijn, dan is het niet moeilijk het waarom van alle strijd en gevaren te verstaan. Maar met het constateren daarvan dat wij verwarrende tijden beleven, zijn wij vanavond niet klaar. We hebben als dienaren van het woord, als ambtsdragers, als kerk ook onze huidige tijd te onderkennen. En ook deze kerk, deze tijd goed te kennen. Het is namelijk onze opdracht vanuit de schrift de geesten te beproeven of zij uit God zijn. Het is als ambtsdragers in het bijzonder, zo mag ik u vanavond wel aanspreken, waar we samen, juist als ambtsdragers, samen zijn. En het is juist ook aan het ambt die taak gegeven als blijvende opdracht om de dwalingen in de kerk te onderkennen en te weerleggen. Maar dat houdt ook in dat wij geroepen zijn in het midden van de kerk om eenzijdigheden te signaleren en te corrigeren. Nu op dat laatste terrein wil ik mij vanavond voornamelijk begeven. Daarmee heb ik dan tegelijk toch wel aangegeven dat ik vanavond niet wil rondkijken binnen het geheel van theologisch en kerkelijk Nederland. Niet mij wil begeven op het terrein van de theologen van Terschegget en van vele anderen, maar dat ik vanavond met u juist binnen onze gereformeerde gezindte wil blijven. Of nog nauwkeuriger geformuleerd, binnen het gereformeerde deel van onze Nederlandse hervormde kerk. Doe dat als ik dat onderwerp aansnijd aan de ene kant vanavond met schroom en ook met ootmoed, maar tegelijk wel met volle kracht, ernst en klem. Want het reilen en zeilen van onze gereformeerde bond vervult mij met grote zorg. En als ik dat zeg, dan denk ik niet aan het hoofdbestuur of aan bepaalde figuren binnen dat hoofdbestuur als zodanig. Maar dan denk ik aan het ledenboekje van de Griffemiddenbond, aan alle predikanten en gemeenten die daartoe gerekend willen worden en of kunnen worden. Dus ik denk vanavond aan u en mij samen. Het gaat vanavond over ons. Ik ben dus, dat is de conclusie, dus over onszelf met zorg vervuld. Waarom? Omdat het gereformeerde deel van onze vaderlandse kerk nog meer is geworden dan een twee stromelen. De gereformeerde bond lijkt onder de hand meer op de biesbos met allerlei waterarmen en kreken. Waarom in die wirwar van stroompjes en zijarmen toch enigszins relief aan te brengen, om die wirwar in kaart te brengen, wil ik u twee hoofdstromen noemen. Dan zal ik u de twee grenzen, de twee hoofdarmen of uitersten proberen aan te geven. En dat geeft weer wat meer tekening in de zaak. Nu aan de ene kant denk ik dan binnen onze gereformeerde bond aan de mensen die zich sterk verbonden voelen met een man als wijlen dokter Woeldering. En aan de andere kant denk ik aan de mensen die zich verenigd hebben in het nieuwe blad dat de naam draagt, het gekrookte riet. Ik denk dat ik daarmee wel twee belangrijke stromingen binnen ons deel van onze kerk heb aangegeven. Toen het gekrookte riet met het eerste nummer verscheen, zei ik tegen een van de hoofdbestuursleden, dominee de Boer uit Woudenberg, toen hij erover begon, ik zei, ja, maar ik ben ook met een nieuw blad bezig. Hij keek me stom verbaasd aan en zei, joh, daar heb ik niks van gehoord, maar waar ga je nou beginnen? Ik antwoord, ja, dat kon kloppen dat hij nog daar niets van gehoord had, omdat ik alleen nog maar de naam had bedacht. De redactie en de rest moest nog komen. Welke naam? Deze. Tussen wal en schip. U voelt dat is een grapje. Maar toch moet u zich niet vergissen. De ondertoon van die uitspraak is diep ernstig. Diep ernstig omdat de zaak zo vreselijk diep ernstig is. Ik vrees namelijk een steeds ernstiger toespitsing van dit gebeuren en op het vlak van de theologie en op het vlak ook van de gemeente. Want dit alles wat daar plaatsvindt, ook binnen onze gereformeerde gezinten, gaat niet aan de prediking en de catechese voorbij. Integendeel, dat zijn juist de plaatsen, de katheder, waar de theologie wordt uitgedragen. En zo komt het dat van de ene kant gemeenten zien afglijden naar links, en aan de andere kant gemeenten zien opschuiven naar rechts. Heel dat theologisch gebeuren heeft dus verstrekkende consequenties voor onze gemeente. En dat is niet niks. Integendeel, dat betekent juist dat dit gebeuren niet zomaar de hobby is van bepaalde predikanten, maar dat het juist een zaak is die beslist over leven en dood van ontelbare gemeenteleden. En wat is nu het verwarrende? Dat ik dit, dat zowel de een als de andere stroming binnen onze grip vanmiddag gezinte zich beroept op de Heilige Schrift. Beide stromingen beroepen zich ook op de erfenis van de kerk. Beide stromingen noemen bijvoorbeeld Johannes Calvijn hun geestelijke vader. Ze weten inderdaad ook met bepaalde passages te komen, deze te hanteren en te citeren, die hun gelijk overduidelijk zouden bevestigen. Maar hoe kan dat dan? Wel heel eenvoudig, omdat de Bijbel, het woord van onze God, met twee woorden spreekt. En als ze nu allebei een woord uit de schrift citeren, hebben ze allebei inderdaad een schriftwoord geciteerd. maar ze hebben niet de volheid van de schriften geciteerd. En ik denk dat dat het nu is wat ons gereformeerden bedreigt. Eenzijdigheid naar links of eenzijdigheid naar rechts. En op zichzelf ben ik altijd gewend om te zeggen, mensen, links of rechts van de weg is lood om oud ijzer. Het maakt immers niet veel uit of we aan de linkerzijde over de reling van de brug vliegen of aan de rechterzijde. In beide gevallen verongelukken wij. In beide gevallen wordt de rijke inhoud van de Heilige Schrift vereenzijdig. En dat kan nimmer ongestraft blijven. Bovendien gaat het volgens mij daarbij niet om een versimpeling van de Bijbelse boodschap, maar om een ernstige halvering daarvan. Wellicht vraagt er iemand af wat ik me nu bij die eenzijdigheden voorstel. Dan zal ik inderdaad vanavond handen en voeten moeten geven. Nu misschien mag ik een poging wagen. Aan de linkerzijde zie ik verschraling in deze zin, dat daar het woord van God wordt losgemaakt van de Heilige Geest. En terwijl ik aan de rechterzijde het gevaar zie, dat de Geest van God wordt losgemaakt van zijn woord. Dus aan de ene kant wordt het woord losgemaakt van de Heilige Geest. Aan de andere kant wordt de Geest losgemaakt van het woord. En dat is een ernstige zaak, zowel het een als ook het ander. Want wat gebeurt er in ons denken, wat gebeurt er in de prediking, als het woord van God wordt losgemaakt van de Heilige Geest? Wel, dan zie je dit. Dat mensen hun historisch geloof gaan houden voor het zaligmakend geloof. De mens moet geloven, zo wordt er gepredikt. En de mens kan geloven. Op sommige nog geraffineerden, u moet geloven. Doet u het nu? Ja, dan is dat nu een teken dat de Heilige Geest met u bezig is. De Geest wordt uitgeschakeld. En hooguit achteraf wordt het stempel van de Heilige Geest opgeplakt. De Heilige Geest is dan in de prediking en ook in de worsteling van het hart, in de beleving van het geestelijk leven, niet meer de derde persoon die uitgaat van de Vader en van de Zoon en die zichzelf tot een getuige is van zijn eigen werk in het hart. Hij is dan niet meer de derde persoon die licht werpt over Gods eigen werk en die overtuigend werkt in het hart door het woord. En zo komt er een geloof zonder vereniging met Christus. Een geloof, en daaraan is het ook te merken, zonder verborgen omgang met de Here. Moet ik het op een andere manier proberen duidelijk te maken? Er komt een geloof dat wel allerlei moeilijkheden kent, maar het is geen geloof zoals het ware geloof. Waarom niet? Omdat het wel moeilijkheden kent, maar geen, dat is kenmerkend voor het ware geloof, geen onmogelijkheden. En dat is typerend voor het ware geloof, dat telkens opnieuw komt te staan voor de dood der onmogelijkheid, waarin het hart het uitspreidt. U moet het doen, o Heere. Dat geloof mist dan ook de teerheid. Men spreekt wel graag over de mens, die maar mens is. Van de rechtvaardiging van de goddeloze wil men wel horen. Als de nadruk maar meer ligt op de rechtvaardiging dan op de goddeloze. Want die mag niet als een schuldige ontmaskerd worden. En zie dat alles heeft gevolgen, u voelt het wel. Voor de avondmaalsgang en de levensstijl. Op zichzelf een verblijdende zaak als de avondmaalsgang mag toenemen. Maar verdrietig als de toename van de avondmaalsgang niet te merken is in het leven. Dat is de ene kant. Aan de andere kant wordt de geest van God losgemaakt van het woord. Want als erop aankomt, heeft men eigenlijk meer oog voor bijzondere gebeurtenissen dan voor het beleven van het woord van God. Men staat zo naar bevinding dat men doorvloeit naar bevindelijkheid. Dat heeft deze gevolgen in de prediking, dat de bevinding van Gods volk dan ook op een rigoureuze wijze beschreven wordt. Zo rigoureus, dat er niets meer te herkennen valt van het geloven van de schriften. Ik hoorde van een predikant die onlangs de beleving van de kennis der ellende zo beschreef. Dat de mens toch eigenlijk eerst wel zo ver zou moeten komen dat hij, ja, dat hij bijna zelfmoord pleegt. Had men die ervaring meegemaakt, dan was dat er een teken van. Dat men ver genoeg in de kennis der ellende gevorderd was. Wel, al kan ooit een van de kinderen Gods het zo beleefd hebben, en ik geloof dat er zijn die dat beleefd hebben, dan mag dat nog niet tot kenmerk van het geloof gemaakt worden. Tot maatstaf verheven worden. Want het is geen kenmerk van geloof aan de rand van de zelfmoord te zijn, maar een kenmerk van ongeloof. Ik zou deze dominee één tekst kunnen aanreiken, aan de hand waarvan hij erover zou kunnen preken. Dat is de tekst van de stopbewaarder. Die was inderdaad zo ver dat hij zelfmoord wilde plegen. Maar wanneer was het? Dat was juist de ellende van het heidendom, toen hij nog geen woord uit de mond van Paulus gehoord had. Het heidendom is zo absurd, dat waar hij er niets aan kon doen wat er met de gevangenen gebeurde, dat hij nochtans verantwoordelijk gesteld zou worden en ter dood gebracht zou worden. En vandaar dat hij dacht, ik doe het zelf. Maar het wonder van het woord is ja, dat Paulus, eer dat deze man ook maar iets weet van de genade God ze mag toeroepen, sla de hand niet aan uzelf. Voelt u? U ziet dat getuigt van grote geestelijke armoede. In wezen is dat net zo oppervlakkig als het andere. Al klinkt het, dat geef ik toe, veel degelijker. Maar het is net zo oppervlakkig, waarom? Omdat het geheim niet gezocht wordt in de diepte. Al zegt men dan juist, die dominee is in de diepte afgestoken, maar het geheim wordt niet gezocht in de diepte, maar in de breedte. Want wat is het verschil tussen het geheim in de breedte en in de diepte? Wel, dat is een echte preek waar een predikant over de ellende spreekt alsof hij een stuk kauwgom uit elkaar trekt, zoals onze kinderen. Dat hij allerlei dingen beschrijft wat het niet is. Of allerlei exceptionele gevallen. En tegelijk dat hij aan het eigenlijke geheim voorbij gaat. Want wat is het geheim van de kennis der ellende? dat ik door de vereniging met Christus, door de liefde van Christus in het hart leer bukken voor het heilig recht van God. Daar hoeft geen nacht overheen te gaan. Dat hoeft niet eerst weken te duren, denk aan de moordenaar. Door de liefde van Christus in zijn hart heeft hij mogen leren beleiden, wij dan rechtvaardiglijk. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Ziet, nog even ter verdere tekening, daar worden wel onmogelijkheden genoemd. Wat ik net aanwees als missen bij het andere geloof, dat alleen maar spreekt over moeilijkheden. Dit is moeilijk, dat is moeilijk. Maar het kent geen onmogelijkheden. En als het die tegenkomt, dan loopt men uit de dood der onmogelijkheid weg. Aan de andere kant wordt wel gesproken van onmogelijkheden. Maar ook daarin eenzijdig. Eenzijdig naar de andere zijde. Waarom? Omdat men daar waar Christus een komma zet, een punt zet. Christus zei wat onmogelijk is bij de mens en toen niet punt, maar komma. Dat is mogelijk bij God. En dat klinkt daar niet door. Zien we het? En als we nou zo de geheimen, net als bij de moordenaar, zoeken in de diepte, dan gaat de prediking niet op in bevindelijkheid, maar in de verklaring van de schriften. En wat is de ware bevinding? We hebben het over een bevindelijk schriftuurlijke prediking. Wat is nou de ware bevinding? Bevinding, ik zou het zo willen formuleren, dat is beleven van het woord. Beleven van het woord, dat datgene wat verkondigd wordt, beleefd, beaamd wordt in het persoonlijke leven. Ziet, eenzijdigheid naar links, eenzijdigheid naar rechts. Spreken met één woord. En die eenzijdigheid raakt dan van daaruit, u vat het wel, alle onderdelen van de Heilige Schrift. En dat terwijl de Bijbel overal met twee woorden spreekt. Telkens opnieuw bereikt de Heilige Schrift twee sporen. Dat is juist het verschil van de Heilige Schrift met alle menselijke wijsheid. Want in de menselijke wijsheid, daar willen we alles op een rijtje hebben. Daar moet alles logisch met elkaar kloppen. Wit is geen zwart en zwart is geen wit, dus het is het een of het ander. Het moet in elkaar schuiven. Maar zo is dat niet in de schrift. En daardoor mogen wij ook niet redeneren, want redeneren is de rede eren en de rede eren, dat is God onteer. We moeten nog mogen proberen de inhoud van de schriften op één spoor te krijgen. En dan krijgen we juist ontsporing naar links of naar rechts. En dat is juist de kracht, het geheim van de reformatie geweest. De volle schrift laten klinken. Er zijn allerlei mogelijkheden en pogingen gedaan om een man als Calvijn te typeren. En zo in de loop der jaren de verschillende dissertaties hebben telkens weer geprobeerd opnieuw een stiegwoord, dat wil zeggen een trefwoord, een kernachtig woord, trachten te vinden voor Calvijn. Zo heeft men hem getypeerd als de man van de verkiezing, als de man van de soevereiniteit van God. En gaat u maar door. De ene typering haalt de andere weer ondersteboven of vult hem aan, wat dan ook. En ook in de dogma, in de geschiedenis van de dogmengeschiedenis zie je tot je verbazing dat men soms lijnrecht in de typering tegenover elkaar staat. Calvijn is niet op één noemer te brengen, dat is het probleem van Calvijn. Waarom niet? Omdat Calvijn door de genade God zo'n geweldig schrifttheoloog mocht zijn. En daarom kan hij eigenlijk alleen maar gekarakteriseerd worden als de man die met twee woorden sprak. En dat is het nu wat we zo hard nodig hebben. Want anders, dan zie ik ook in de Griftemiddenbond alleen maar een voortgaande polarisatie. En tegenover het harde nee van de een, het nog hardere ja van de ander. En meer zullen we van elkaar afgedreven worden. En daarmee van de volheid van de schrift met alle rampzalige gevolgen van die. En daarom hebben we te midden van alle verwarring dit weer te leren met twee woorden spreken. Ik zal proberen van daaruit enkele lijnen voor u te trekken. Zomaar op enkele terreinen van de geloofsleer. Ik denk in de eerste plaats hieraan dat er veel verwarring is in de kerkelijke discussies op grond van een zich niet goed genoeg realiseren van het onderscheid tussen, excuseer me twee moeilijke woorden, christologie en soteriologie. De christologie, wat is dat? De christologie, dat is dat hoofdstuk in de dogmatiek dat behandelt de leer aangaande Christus. Alles wat met Christus alleen te maken heeft. De ambten van Christus, profeet, priester, koning. De staten van Christus, de staat van zijn vernedering, de staat van zijn verhoging. De trappen van de vernedering, de trappen van de verhoging. De twee naturen van Christus, dat is dus de christologie. Locio spreken, dus daarna gesproken wordt over Christus. Het volgende hoofdstuk in de dogmatiek is de soteriologie. Dat is de leer der verlossing. Dat is dat hoofdstuk in de dogmatiek dat behandelt op welke wijze een gevallen zondaar deel krijgt aan het werk van Jezus Christus. En dat onderscheid is zeer belangrijk. Christologie, het werk van Christus alleen. Soteriologie, de toepassing van het werk van Christus. Het hoofdstuk waar behandeld wordt op welke wijze een gevallen zondaar deel krijgt aan het werk van Christus. Dat onderscheid, zei ik, is zeer belangrijk. We mogen namelijk enerzijds deze beide hoofdstukken in de geloofsleer niet laten samenvallen. En terwijl we anderzijds ze niet mogen scheiden, met twee woorden spreken, allebei evenveel accent. Ik zal proberen dat u duidelijk te maken. Vanuit de christologie komt de lofzang tot ons door Christus uitgeroepen aan het kruis. Tetelestai, dat is, het is volbracht. Vanuit de christologie mag die juichkreet opstijgen dat alles, maar dan ook alles geschied is. Niets. Maar dan ook niets mag of hoeft of kan aan het werk van Christus worden toegevoegd. Niets gaat er aan het werk van Jezus Christus vooraf. Hij is ons geworden. Tot volkomen wijsheid, gerechtigheid, heiligheid en een volkomen verlossing. Als het gaat om het werk van Christus, dan moet dat 100% zonder enige restrictie worden nagezegd en uitgezegd. Dat spoor mag niet verlaten worden. Christus is een verzoening voor de onze zonde, doch ik zeg u het alleen voor de onze, maar voor die der ganse wereld. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, als wij nog zondaren waren. Het is volbracht, volmaakt, volkomen. Geen enkele aanvulling wordt gevraagd van de heiligen. Er is geen bijdrage vanuit het Thesaurum Operum, gelijk de Rooms-Katholieke Kerk de schatkist van de overtollige werken van de heiligen. Nee, Christus werk alleen volkomen geschiet. En het is dan ook niet nodig dat om in 1982 zondaren zalig te maken, God andermaal zijn zoon zou zenden in de wereld. Om u te verlossen is het niet nodig dat Christus opnieuw verbrijzeld wordt. Hij is verbrijzeld tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Volkomen verlossing aangebracht, een verzoening voor de zonden der gehele wereld. Want dat is de jachtkreet vanuit de Christologie. Maar anderzijds moet vanuit de soteriologie gezegd worden, mensen, dus aan de ene kant alles is gebeurd. Vanuit de soteriologie moet gepredikt worden, mensen, alles moet nog gebeuren. Want dan zegt dezezelfde Calvijn die zo in de institutie en de commentaren, als het gaat om Christus de Zoon van God in lofzangen uitbarst en spreekt van de volkomenheid van zijn offerand, dan zet dezezelfde Calvijn het derde deel van zijn institutie in met deze woorden. Dat zolang deze Christus zich nog buiten ons bevindt, dat zolang wij met deze Christus niet verenigd zijn, alles wat we tot nu toe over Christus gezegd hebben, van nul en geenerlei waarde is, zolang hij buiten ons is. Daarom is ons voor alles nodig dat wij door de geest met hem verenigd worden. Proeft u? Aan de ene kant in de Christologie alles is gebeurd, in de soteriologie alles moet nog gebeuren. Maar nu, en dat is nu met twee woorden spreek, nu tegelijk alle twee voluit vasthouden. Niet op de wijze van de algemene verzoening, de middenorthodoxie, de vrucht van het bartianisme, wat eigenlijk dit inhoudt. Alles is gebeurd, alleen de gemeente weet het nog niet. En nou mogen wij als dominees het vertellen. Mensen, je bent al lang verlost. Zit nou niet te zeuren en te tobben, vet. Dat is kalbaar. Maar ook niet naar rechts. Mensen, dat kan allemaal wel gebeurd zijn met Christus. Maar het eigenlijke, het echte zal nog moeten gebeuren. Voelt u wat er dan gebeurt? Ik heb net twee gegevens uit de schrift naast elkaar gezet. Waar gaat het ene eerst en over het andere, of doet het andere zelfs er niet, naar links of naar rechts? Wat dan? En. Voluit laten staan in de prediking. Alles is gebeurd in Christus. En dat zonder enige restrictie, het offer van Christus. Dat ook, wat dat betreft hebben we vaak zo'n nasmaak en zo'n nawerking van de scholastiek. Ook in onze gereformeerde gezinte. Want de scholastiek, dat is de redeneerkunst die zich met allerlei probleempjes bezig hield. Hoeveel engelen kunnen op de top van een speld zitten en dat soort flauwekul meer. En dat is een hele geestestroming geweest in de Rooms-Katholieke Kerk voorafgaande aan de reformatie, die toch ook later weer doorwerking heeft gekregen. En die ik toch ook weer helemaal tegenkom en proef als ik bepaalde dogmatieken, ik denk aan de gereformeerde dogmatiek van dominee Kersten, wijle dominee Kersten, als ik die opensla. Want dan gaat men redeneren, dan zegt men, ja, Christus heeft alleen voor de uitverkorenen geleden. Waarom? Ja, God laat toch nooit iemand twee keer de rekening betalen. Eerst Christus en dan nog een keer de zondaar. Ja, inderdaad. 1 en 1 is 2, klopt als een bus. De catechismus, de reformatie heeft aan dat redeneren niet meegedaan. De reformatie heeft met twee woorden gesproken, heeft de schriften nagesproken. Vandaar in zondag 15. Antwoordt de heilige Heidelberger catechismus op de vraag, wat verstaat gij onder het woordelijke geleden? Dat onze Heer Jezus Christus gedurende de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar in zonderheid aan het einde daarvan de straf van God tegen de toorn van de zonde van de uitverkorene mensen. Dat is een andere catechismus. De Heidelberger zegt, tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen heeft. De toorn van God kan niet gescheiden gespecificeerd worden. De zonde der mensheid is één bonk, één geheel. En de ganse toorn van God is nedergedaald op Christus. Een verzoening voor de zonde der gehele wereld. 100%. En tegelijk 100%. Daar vallen dan de beslissingen. Want het eerste deel in Johannes 3 is dan dat dit de belijdenis is vanuit de hemel. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dan geen kun. Wel een onderstreping. Gegeven heeft de waarachtigheid van de schenking God. Maar daar vallen dan de beslissingen. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderft, maar in wie niet in hem gelooft, moet u met twee woorden spreken. Voluit de Christologie. Voluit tegelijk. Dat is juist omdat die volheid van het offer van Christus verkondigd mag worden. Dat is juist tegelijk de klem. De ruimte is de klem en de klem is de ruimte. Van daaruit is het, tenzij gij wederom geboren wordt. Tenzij gij met Christus verenigd zij door de Heilige Geest, door het geloof, door het woord, ge zult het koninkrijk Gods niet zien. Met twee woorden spreek. Van daaruit mag ook in de doorwerking, in de prediking met twee woorden gesproken worden. Aan de ene kant van ons uitgezegd worden, een onmogelijke zaak. Ik kan mijn hart, mijn arme, vleeslijke, verdorven, doenwaardige hart niet opheffen tot God in de hemel om mijzelf met hem te verenigen. Onmogelijk. Uit u geen goed in der eeuwigheid. Verdoemelijk voor God. Ja, onmogelijk. Tegelijk eenvoudig. God zei er zij licht, en daar was licht. Voor hem is het slechts één woord. Een dode ziel ontvangt het leven tot in eeuwigheid. Ziet u twee woorden spreken. En datzelfde geldt, de tweede lijn die ik even trekken wil, ten aanzien van verbond en verkiezing. De worsteling van het probleem in de theologie, in de kerken, voor wie zijn uw Gods beloften? Aan de ene kant wordt in het spoor van Woldering gezegd, de beloften God zijn voor allen. Je hebt ze. Je hoeft alleen maar te geloven. En van aan de andere kant gezegd wordt, ja, bij wie worden de beloften Gods uiteindelijk volkomen gerealiseerd en komen ze tot vervulling, dat zijn de uitverkorenen. Alleen de uitverkorenen hebben wat aan de belofte Gods, dus zijn ze alleen voor hen. En van daaruit is de gereformeerde gemeente destijds tot de noodgreep gekomen, wat in wezen bedrog is. De gereformeerde gemeente heeft op de synodenniveau deze formulering gevonden, het aanbod is voor iedereen. En de beloften is alleen voor de uitverkorenen. Maar dat is iets waar ik dan niet mee uit de voeten kan, want wat bied je dan aan? Blijkbaar niks. Alleen voor het aanbod moet dan genoeg voor je zijn. Het aanbod is voor iedereen, de belofte alleen voor de uitverkorenen. Aan de ene kant, je hebt de belofte, je hoeft ze alleen maar te geloven. Aan de andere kant, de belofte alleen voor de uitverkorenen. Want alleen bij de uitverkorenen worden ze tot werkelijkheid. Hoe zit het nu? Met twee woorden spreken. En. Maar dan ook waarachtig. Want als ik zeg met twee woorden spreken en dan bedoel ik niet 50%, 50%. Maar dan bedoel ik 100%, 100%. Van daaruit is het spoor van de schrift. Denk aan Petrus. Vol zijnde van de Heilige Geest. U komt de belofte toe en uw kinderen. En allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heer onze God toe roepen zal. En onze belijdenis kan niet anders dan daar op de echo zijn. En van daaruit ook belijden. Dat de Heer onze God waarachtig en welmenend roept tot de zaligheid. Worden dan alle zalig? Met antwoorden catechismus dan, dan zegt de catechismus, nee, niet alleen de uitverkorenen, want zij hebben alleen de belofte gekregen. Maar antwoord de catechismus, die de belofte Gods, zulke belofte Gods met een waar geloof aannemen. Wilt u dan een heel duidelijk voorbeeld van, wat eigenlijk niet meer missen kan? Dan denk ik aan Israël de eerste keer dat ze stonden aan de ingang van het beloofde land. De Heer heeft tot hen gezegd bij monden van Mozes, ik heb u dat land gegeven. U weet, de verspieders worden uitgezonden, 12 verspieders. Ze komen terug. Wat antwoorden 10 verspieders? 10 verspieders die zeggen, God kan ons nog wel meer geven. Maar we hebben een reuzen gezien, mensen, mensen. En een steden, we komen er nooit in, we gaan terug naar Egypte. De belofte van God, hen geschonken, waarachtig geschonken. Ook al zijn ze nooit in dat land gekomen, want ze zijn gestorven in de woestijn. De belofte van God, hen waarachtig geschonken, 100% een streep eronder. Werd door hen verworpen en daarom zijn ze de inhoud van de belofte niet deelachtig geworden. Een streep erom. Met 2 woorden spreken. En dan niet het ene mindering brengen op het andere. Maar voluit allebei neerzetten. En dat geeft de ernst aan de zaak. Dat we als kinderen van het verbond tot wie God komt met zijn belofte verloren kunnen gaan. Ja, wanneer je in dit leven naar buiten komt, net als bij de oudste zonen, zegt mijn kind, al het mijne is het uwe. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, schenk ik zo op het smeet, mild en overvloed. Gesproken tot een volk waarvan de Heer achteraf zegt, maar mijn volk wou niet naar mij mijn stemmen horen. Voluit laten staan, met 2 woorden spreken. Maar alleen het geloof omhelst de belofte Gods. Met de armen van het geloof. Om in de belofte Gods de vaderlijke welwillendheid Gods in Jezus Christus jegens ons te erkennen en daarop te rusten en alleen de hoop te funderen. Verbond en verkiezing. Ochtend is het achteraf alleen maar een roemen. In de kracht Gods, in het welbehagen Gods. Is het alleen maar Gods verkiezende liefde. En als je dan een klassenfoto van vroeger in je handen houdt, van de middelbare school of van de lagere school. Zoveel. Dezelfde dood. Dezelfde belofte Gods ontvangen in het verbond. Zoveel afgegleden en weggegleden. Met de belofte van het beloofde land voor eeuwig daarbuiten.
waarom ben ik nog niet weggegleden? Weet u het antwoord, o, dan spelt het geloof, het is door u alleen. Hoe komt het dat het zoveel in de kerk nog zijn op de weg van het verbroken werkverbond? Ik denk aan die oude dame vandaag in het bejaardencentrum, die zei, ja, dominee, ik ken er niks van, maar ik bid anders genoeg, daar zal het niet aan liggen. Maar de Heer heeft het mij nog niet gegeven. Hoe komt het? Ik zat erbij in verwondering, hoe komt het? Dat het voor mijn hart werkelijkheid geworden is. Door u. Door u alleen. En dan verder gevoeld te worden in het geheim om het eeuwig welbehaag. Eer iets van mij begon te leven. O God, was alles in uw boek geschreven. En dan kun je het niet op. Door u alleen. Dat is de zaak. Dan is er ook geen schroom om de verkiezing Gods als een wonder te aanbidden. Maar dan ook van meet af aan. Want zelfs de allerkleinste, dat vergeten we vaak. Want we zeggen, de verkiezing is iets voor iemand die verder op de weg is aan het eind. Dan ben je wel, dan zit je wel in de eindexamenklas. Dat vergeten we vaak. Want we zeggen, de verkiezing is iets voor iemand die verder op de weg is aan het eind. Dan ben je wel, dan zit je wel in de eindexamenklas. Ja, als je het over de totale uitwerking van de stof hebt, misschien wel. Maar zelfs de allerkleinste leven bij Gods verkiezende liefde. Hoezo? Omdat ze van meet af aan waar het leven der genade gevonden wordt, beleiden. Heren, ik kan me niet bekeren. U moet het doen. Zo gaat ook in de aanvang van het geestelijk leven de vinger naar boven. En zo zingen ze ook in de aanvang. Het is door u alleen. En ziet zo mag in de prediking ook de verkiezing opklinken als een lofzang. Niet statisch, maar dynamisch, als een beleefde zaak, als een levende zaak, als het wonder van de kerk waar het geheim van haar geboorte gevonden wordt, en waarin nou God zij dank ook het geheim ligt van haar volharding, waarom zij zal aankomen in Sion om daar voor God te verschijnen. Met twee woorden spreken. Het verbond. De verkiezing. Ik noem u het volgende punt. Nog een lijn voor u. Met twee woorden spreken, dan denk ik aan de rechtvaardiging en de heiliging. Wanneer we daar, wat zoveel gebeurt, met één woord spreken, dan vervallen we of in antinomianisme, nomos is in het Grieks wet en anti, nou dat kennen we uit de anti-abortuswet, dat is tegen de wet antinomianisme, mensen die niet veel van de wet moeten hebben, of in wetticisme. Ziet, de Christus is voluit en alleen de Heere onze gerechtigheid. Alleen Hij heeft en dat volkomen gerechtigheid aangebracht. Uit ons is immers geen goed in der eeuwigheid. Wie zal een reine voortbrengen uit een onreine? Wie zal uit een onreine bron reine gedachten voortbrengen? O God, zij dank dat de Heere zegt, ik zal ze vrijwillig liefhebben. dat hij geen enkele voorafgaande verdienst of waardigheid in oogenschouw neemt om zijn zaligmakend werk in ons aan te vangen. Maar dat het wonder dit is dat omwille van Christus vijanden met God verzoend worden. Dat goddelozen gerechtvaardigd worden. Maar ook hier spreekt Calvijn zo heerlijk met twee woorden. Dan zegt Calvijn dat zo door de Heilige Geest vanuit het werk van Jezus Christus twee weldaden tot ons komen. Namelijk de wedergeboorte of de vernieuwing van het leven en de vergeving der zonden. Heiliging en rechtvaardiging. Die alleen rijdt op het spoor van de rechtvaardiging en komt terecht in antinomianisme. Wie alleen rijdt op het spoor van de heiliging en komt terecht in wetticisme. En dat is het wonder van het geloof aan de voeten van Christus. In de wereld moet je op één spoor denken, maar daar mag je nu op twee sporen denken. En. Dat is ook het evenwicht van met name Calvijn. En. Uit Christus twee grote weldaden vloeien voor ons voor. Dat gaat ook nu. Menigeen die prat gaat op het prediken of op het liefhebben van de prediking van de rechtvaardiging van de goddeloze en die de heiliging verwaarloost, die is gekomen tot de rechtvaardiging van de goddeloosheid. Een mens is maar zonder en nog wat brengt hij ervan terecht. Hij moet altijd van vergeving hebben en gelukkig dat is het ontspannen leven. Je wordt weer altijd vergeven ook en zo leeft men voor. Maar wie aan de andere kant de heiliging preekt zonder het geheim van de rechtvaardiging voluit 100% neer te zetten, is gekomen tot de leer van de rechtvaardiging van de heilige Rome, fariseïsme, met twee woorden spreken. Beleef. Rechtvaardiging van de goddeloze. Aan de andere kant tegelijk. De heilige. Als existentiële werkelijkheid in het koninkrijk der hemelen. Zo existentieel dat Calvijn het ook zegt. Indien wij niet dagelijks toenemen in de genade. En in de heiliging, zo is het niet best. Calvijn. En. En zo dat is dat ook binnen het kader van de heiliging zelf. De heiliging, met twee woorden spreken, is opdracht. Wees heilig, want ik, de Heer uw God, ben heilig. Opdracht, goddank en gave. Gave en opdracht met twee woorden spreken. De Heer geeft wat hij vraagt, omdat hij Christus gegeven heeft. Op volkomen wijsheid. Gerechtigheid en heiligheid. En hij is het die ons roept tot een dagelijks toenemen in de genade. Maar hij is het ook
die dagelijks in ons meer gestalte weer krijgen door zijn woord en geest. Met twee woorden spreken. Ik had nog meer eigenlijk op mijn papier staan om zo door de geloof weer heen te wandelen. Het probleem ook van de heilige doop. Aan de ene kant dat je dopen kunt zonder op het kind, op de ouders te zien, Gods verbond. Aan de andere kant gelijk in alle verbonden twee delen begrepen zijn. Ik denk aan het spanningsveld verantwoordelijkheid en raad van God. Op welke terreinen we ook verder samen zouden doorwandelen met twee woorden spreken. Met twee woorden spreken. Vrijheid. En gebondenheid is het leven van Gods kind. En dat alles, maar laten we daar eindigen. Door Christus. En dat is het ene woord. Het woord God. Dat vlees geworden is. De ene. Onder de hemel gegeven tot zaligheid. In wie de twee woorden klinken, in wie twee namen klinken, de naam van de eerste, Adam, en de naam van de tweede, want hij liet zich houden voor wat hij niet was, daar gaf hij God het recht toe, een goddeloze. Omdat God ons zou kunnen houden voor wat wij niet zijn. Rechtvaardigen en de zulken heiligheid. Ten eeuwige leven. Amen. Hij staat aan. Ik begin opnieuw. Ja, maar net stond hij toch ook aan met de... Ja, ik bedoel, voor de pauze komt u toch aan? Ja, ja. Nou, ik begin even opnieuw, dan anders staat het niet op de band. Hoe benader ik zo'n genoemde vrouw die zelf meent genoeg te bidden? En pastoraal uiteraard, ik ontmoet ze veel. Nou, inderdaad, dat is een zeer belangwekkende vraag in het pastoraat. Primaire voorwaarde voor alle pastoraat vind ik een open agenda. Dat betekent dus duidelijk neer te leggen wat u gaat doen. Dus niet proberen handig iemand op een ander spoor te krijgen. Dat lukt meestal niet. Ze begrijpt je maar half. Of wat dan ook. Zeg wat u gaat doen. Zeg. Ja, ik denk dat dat nu de nood is van ons mensen. Van het vlees. Om ons verdienstelijk te maken. Het woord genoeg is namelijk een woord vanuit de Rooms-Katholieke theologie. De worsteling ook van Luther. Hoe weet ik nu dat ik genoeg zonden heb beleden? U weet, het probleem van Luther was dat als hij in die worsteling, in het klooster, als hij dus uit de biechtkamer kwam, dat hij buiten was ineens, dacht, oh, dan ben ik dat nog vergeten te zeggen. En hij rende weer terug, totdat generaal van Staupitz, een biechtvader, een vriend van hem, een keer tegen hem zei, nou moet je eens ophouden met dat gezeur over je poppenzonde. Je hebt poppenzonde. Denk maar dus de pop van de kinderen, poppenzonde. Daar kom je elke keer maar weer terug. De Rooms-Katholieke theologie zat en qua kennis der ellende en qua verlossingsleer helemaal in de sfeer van het genoeg. En daar zit er ook vol van. In de gemeente, mensen, ja, ken ik nu mijn ellende wel genoeg? Dat is de fariseïstische theologie van de waardigheid van de mens. En dat is beledigend voor de Heer onze God. Want deze vrouw zegt dan, zoals er zoveel zeggen, ja, ik heb genoeg gebeden, daaraan zal het niet liggen als ik verloren ga. Aan wie ligt het dan wel? Aan de Heer. Dan vertel ik meestal het verhaal van mijn beleidingscategezante. Uit de eerste gemeente, goede reden, een gemeente, iedere gemeente ligt dan toch weer anders. Leidelijk en tegelijk liberaal. Men deed geen belijdenis, men ging naar de muziek, men ging het café in.
Met de muziek mee.
Ik kwam zondags nachts 2 uur thuis, want als je niet uitverkoeld was, kwam je er toch niet. Wel, sommigen zo gestempeld door dat denken, dachten, ja, ik wil wel, dat is het probleem. En ook de Heer, dat is het echte probleem eigenlijk. En het ontroerde me enorm na het eerste jaar beleidingscategorisatie, dat er een getrouwde vrouw naar me toe kwam en zei, dominee, ik heb 1 ding van het jaar geleerd. En toen ik kwam, dacht ik, nou, ik wil wel, maar God wil niet. Ik ben er nu achter gekomen, de Heer wil wel, maar ik wil niet. Dus dat is het beledigende van ik heb genoeg gedaan, probleem is de Heere. En dat het geheim, want veel predikanten maken zich op de preekstoel er ook schuldig aan. Als u nou maar genoeg dit, genoeg pleit op de belofte enzovoort. Dan worden de mensen aan het werk gezet alsof het in de lengte zit. Alsof je door het lang genoeg te doen, de Heer op een gegeven ogenblik wel vermurmen kunt. Maar dat is het geheim niet van het bidden. Het geheim is de belofte dat het hart oog krijgt, dat de Heer met zijn belofte tot ons gekomen is en zijn beloften ons geschonken heeft. Daaruit denken, dan is het zeer op mezelf geen enkele waardigheid dat mijn gebed verhoord kan worden. Maar denken vanuit die belofte, dan is het, ik laat niet af hand en oog op te heffen naar omhoog, totdat de Heere ook ons genade zegt, want hij kan toch niet liegen. En zo, ik denk dat dat dan nog even een onderscheid is met de linkerzijde, van je hebt toch de belofte, die zijn je toch geschonken, dat moet je geloven, je hebt ze. Een akelige houding. De ware belofteprediking, dan denk ik ook aan de Eschines, de ware belofteprediking maakt niet rijk, maar maakt arm. Want als de belofte God zo waarachtig ons verkondigd worden, dan laten de belofte ons zien wat we missen. En tegelijk wat de Heer ons wil schenken. En zo mag je ook met de belofte op de preekstoel staan, ook met de belofte op huisbezoek bezig zijn, dus niet de mensen met een belofte onder de, ja, je moet niet zo angstig zijn, het is je toch beloofd. Dat is vaak pastoraat van de koude grond. Ook rond het heilige avondmaal, dan maken wij ambtsdragers ontzettend knuppelige fouten. Want de ellende, ook van de theologie, is ook een stuk ellende van ons als ambtsdragers. Want als we nou eens heel eerlijk zijn, we komen bij iemand in een week voor het heilige avondmaal en iemand zegt, ik heb het zo moeilijk met heilige avondmaal. Hoeveel zijn er dan niet die niet eerst vragen waarom hebt u het moeilijk? Om het eerst, een dokter gaat eerst allerlei dingen vragen. Hoe, wanneer, waar, hoe begonnen enzovoort. En dan pas stelt hij zijn diagnose. Wat doen wij? Oh, hebt u het moeilijk? Dat is net een teken in de aanhoort. Ja, maar je kunt op allerlei manieren moeilijk hebben. Is het nou moeite van het vlees? Is het nou moeite van het schijngeloof? Of is het nou de moeite van het ware geloof? Nou, dat is een heel belangrijk gegeven. Dus een pastoraat is in die zin ook inderdaad luisteren. Wat zit erachter? Wat wordt ermee bedoeld? En zoals ook met de belofte Gods mag je op huisbezoek gaan. Niet om te zeggen, ja, maar mens, de Heer belooft toch allemaal en rust er nou maar op. Nee, de waarachtigheid van de belofte. Ik heb u dat land gegeven. De waarachtigheid God. En leg daar nou uw hand op neer, ga daar nou mee liggen, de troon der genade, door de Heere zelf. Door de Heilige Geest deze beloften verzegeld aan uw hart. Waar ik geen onderscheid wil maken tussen de belofte en de verzegeling, of geen scheiding, maar wel onderscheid. Ik heb u dit land gegeven, dat blijft staan tot in eeuwigheid, maar ze hebben het nooit in erfenis gekregen. Die mensen zijn buiten het land gestorven, dus je kunt met de belofte God sterven buiten het land. Maar nou, Joshua en Caleb, die zeggen, ja mensen, hoe het moet, we weten niet, maar de Heere heeft het beloofd. En wanneer en hoe, we weten het niet, maar hij zal het doen, want hij is een God die zijn woord waar maakt. Dan werpt u ze op het woord, zonder dat u ze terugwerpt op hen zelf. Nu, dat zo probeer ik inderdaad dus met deze mensen bezig te zijn om ze daarin ook te leren. Maar de belangrijkste plaats is voor mij inderdaad preekstoel. Waar deze dingen, het onderwijs, de schriften, duidelijk moeten mogen worden. De tweede vraag, het werd me niet geheel duidelijk, maar rechtvaardigmaking gaat toch aan de heiligmaking vooraf.
Bij Calvijn is het zo dat hij ook, dat is heel frappant, Calvijn behandelt in zijn institutie de heiliging voor de rechtvaardiging. Want het is niet of, wat eerst, maar en. Als u opgelet hebt, hebt u me net ook niet horen spreken. Ik kan het per ongeluk gezegd hebben, want het is inderdaad een ingeburgerde term in de theologie. Hebt u me niet horen spreken over rechtvaardigmaking, maar rechtvaardiging. Rechtvaardigmaking is een verwarrende term, want je wordt niet rechtvaardig gemaakt, maar je wordt rechtvaardig verklaard. Rechtvaardiging. Je wordt niet rechtvaardig gemaakt, maar rechtvaardig verklaard. Ik denk dat we deze dingen niet moeten scheiden, niet mogen scheiden. Het zijn twee weldaden van Christus werk die tegelijk worden uitgewerkt, terstond als de zondaar met Christus verenigd wordt. Alleen vraagt u mij, waar ligt het accent? Ja, naar de mate waarin de rechtvaardiging, de vergeving der zonde beleefd mag worden uit vrije genade. In die mate wordt ook het verlangen gevonden naar de heiliging. Maar de heiliging wordt van meet af aan in het geestelijk leven waar de geest werd gevonden, namelijk in de waarachtige bekering. Een twee zijden, afsterven van de oude mens, de opstanding van de nieuwe mens, van meet af aan. De hartelijke droefheid over de zonde. Bij Calvijn is het frappant ook in zijn definitie over de boetvaardigheid, dat hij daar niet alleen insluit het verdriet over de zonde, maar ook het afzweren van de zonde en het begin van het nieuwe leven, het gaan vragen naar de wil des Heren. Uiteraard moet er orde betracht worden, omdat je niet alle dingen tegelijk kunt zeggen. In vele dogmatieken wordt de rechtvaardiging eerst behandeld, voorafgaande aan de heiliging. Calvijn behandelt de heiliging voorafgaande aan de rechtvaardiging. Er zijn verschillende argumenten voor genoemd, ook in de theologie. Onder andere dit argument dat men zegt, ja, Calvijn wilde nou eens duidelijk laten merken, de Rooms-Katholieke Kerk zei, de leer van de reformatie, van de rechtvaardiging van de goddelozen, maakt goddeloze mensen. U herkent de catechismus, daarin resoneert ook de tijd. Onze vaderen stonden midden in de theologie van hun dagen, gaven antwoord op de verwijten van buiten, wezen op de gevaren van binnen, dat vind je terug in de catechismus. Vandaar dat er ook zoveel zondagen bijvoorbeeld over het heiligavondmaal zijn, omdat dat een enorm probleem was. Een heel onderwerp apart over hoe zien we nu de werkelijke presentie van Christus in het heiligavondmaal, in de tekenen van brood en wijn. Dus zo vinden we de tijd terug. En Calvijn heeft inderdaad de heiliging voorafgaand aan de rechtvaardiging behandeld, juist ook dacht ik zelf om daarmee aan te geven, met twee woorden sprekend, dat het twee loten zijn die tezamen opgroeien. De rechtvaardiging wordt zichtbaar ook in de heiliging. En de heiliging is juist ook beleving van de rechtvaardiging. En ja, het zou weer een heel onderwerp apart zijn om de verhouding tussen die twee ook verder uit te werken. Maar ik vind juist ook de volgorde bij Calvijn een heerlijke om daarmee aan te geven dat daar waar Christus leeft in het hart van meet af aan, hij de zondaar ook heilig. Calvijn heeft een groot accent, ja 100% rechtvaardiging, goddeloze, ook bij de voorduur, als u zijn commentaren leest, wat weet hij, telkens de mens schuldig voor het aangezicht Gods, maar wat gaat ook tegelijk bij hem op, de beleving van de heiliging. Waarom kent Calvijn er iets toe aan de bekeerde mens? Nee, dat is eigenlijk het probleem ook van de Rooms-Katholieke theologie, het verwijt wat men ook dort onterecht gemaakt heeft. Namelijk dat de nieuwe mens hoedanigheden zou hebben, waardoor hij dus zou zijn als een motor die met zo'n oude zwengel wordt aangezwengeld. En als die dan loopt, dan loopt hij vanzelf al door en wordt hij steeds heiliger. Nee, dat is het geheim niet van de reformatie. Maar het geheim is dat ze zulk een diep ontzag hadden voor Christus die zijn sappen stuwt in de ranken. En voor de levendwekkende kracht van de Heilige Geest. Het is ook heel frappant dat juist in de reformatie, de Nederlandse geloofsbeleidenis staat er nog iets dichterbij dan de Dordtse leerregels. In de Dordtse leerregels, daar wordt de wedergeboorte, dan wordt daar vooral mee bedoeld dat ogenblik dat de Heer een dode zondaar van dood levend maakt. Het frappant is dat het woord wedergeboorte in de Nederlandse geloofsbeleidenis, Guido de Breg, leerling van Calvijn in Genève, dat in de Nederlandse geloofsbeleidenis het woord wedergeboorte niet ziet op één moment van dood levend worden, maar op de totaliteit van de voortgaande vernieuwing van het begin tot aan de heerlijkmaking, als Christus wederkomende ons aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken zal. Dus u voelt dat, dat is de narigheid vaak, dat in ook bij de oudvaders soms sommige dingen zo uit elkaar gerukt zijn. Soms te schematisch gemaakt zijn. Vandaag aan de dag wil men van het woord wedergeboorte in engere zin niet meer horen. Dan krijgt Comrie en al zijn vrienden krijgen ook een kop. Scholastiek wordt hen verweten, soms terecht in sommige opzichten enzovoort. Op zichzelf kan ik de reactie begrijpen als de wedergeboorte zo losgemaakt wordt van de rest, van de bediening van het woord bijvoorbeeld. Men had de onbewuste wedergeboorte theologie heel sterk, dat je kon s'nachts op bed liggen en dan kon je van dood levend gemaakt worden. En later kwam dat pas soms na jaren tot uiting enzovoort. Dat is een gevaarlijk spoor geweest, dat geef ik toe. Calvijn heeft die wedergeboorte, dat levenwekkende woord, het spreken Gods, in de bediening van het woord, waar ze geroepen worden, gelijk in het dal van door het dood spenderen, van dood levend. Maar het accent wat ze daarmee hebben willen weergeven, kijk, en dat vind je bij Calvijn ook heel sterk, en dat vergeten de lieden in hun aversie tegen de oudvaders, namelijk dat er ingegrepen moet worden van bovenaf in het leven van een mens. Dat God door de Heilige Geest moet indringen in het hart, besnijden moet wat onbesneden is, vermurmen wat gesloten is. Nou, al die verschillende onderdelen van de geloofsleer zijn dus menigmaal gemaakt op brokstukken, terwijl het om de eenheid gaat van en vandaar ook dat ik zelf houd ervan om heel sterk bij mijn tekst te blijven. Dus dat betekent dat je de ene keer dat je rustig eens een keer het ene heel 100% alleen kunt zeggen, in andere tekst het andere 100% alleen, nooit alleen. Maar dat het accent, waar de tekst het accent legt, dat daar ook in de prediking het accent gelegd wordt. En ook met de heiliging. Want als je elke preek maar laat eindigen van, ach, een mens is maar een mens, wat maak je ervan terecht? Dan krijg je antinomianen. Mensen die meer niet kunnen bidden als wel kunnen bidden, en dat niet bidden wordt tot teken dat ze toch wel bekeerd zijn enzovoort. En al die narigheid meer. Terwijl de ware heiliging geen hoogmoedige mensen maakt, want zelfs al het heiligste enzovoort. Waarom verlangen ze juist van de zonde verlost te worden? Omdat ze steeds meer zonde in zichzelf ook ontdekken. Dus het gaat hand in hand met twee woorden spreken. De derde vraag was, u noemde de geloofsleer van dominee Kesten, maar ook in verband met de verkiezing, maar werkt u dat nog eens nader voor ons uit? Wel, dat is weer een hele belangrijke vraag. Als ik namelijk de geloofsleer, de dogmatiek van dominee Kesten, doorlees, en ik sla het hoofdstuk bij de verkiezing op, dan zegt Calvijn precies dezelfde ding, of dan zegt Kesten precies dezelfde dingen als Calvijn. Ook in de behandeling van verschillende teksten. Alleen, wat is het verschil? Bij Calvijn heb je in het eerste boek met name God de Schepper. Calvijn volgt is een indeling van de institutie, dat is de opzet. De driedeling, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Het eerste deel, vooral dus God de Vader, de Schepper. Het tweede deel, Christus. Het derde boek, de Heilige Geest die Christus indraagt. Wat is nu het frappante? Wel, sla ik de dogmatiek van dominee Kersten op, dan zie ik dat al aan de index. Wat is er bij Kersten aan de hand? Die behandelt haast helemaal aan het begin van zijn dogmatiek. Als alles nog komen moet, dan behandelt hij de besluiten Gods en ook de verkiezing. En dan moet Christus en zijn werk. Alles moet nog komen. Nou, dan krijg je een soort filter wat je voor een fototoestel kunt doen. Met een blauwe glans of wat dan ook. Dat filter van de verkiezing, al zegt hij precies dezelfde dingen als Calvijn. Hij zegt het op een andere plaats en dat geeft een hele andere theologie, want je krijgt dat blauw filter van de verkiezing voor alles. Waar behandelt Calvijn de verkiezing? Calvijn behandelt de verkiezing aan het einde van het derde boek. Dan komt hij bij de verkiezing terecht. Voelt u het verschil, precies dezelfde dingen en toch radicaal omgekeerd? En Calvijn spreekt daarin ook de schrift naar, terwijl hij, als het dus om de tegenwerping vanuit het ongeloof tegen de verkiezing gaat, en daar moeten wij ook weer zo oppassen, we hebben een tijd gehad in de kerk inderdaad dat het zeer sterk ook bij ons verkiezingsmatig was, en nu staan wij vaak op huisbezoek met die problemen mensen, en dan gaan wij heel de verkiezing Gods afbreken. En dan halen we allerlei teksten erbij en dan vallen we de verkiezing mee aan. En verantwoordelijkheid en de verkiezing. Met Calvijn het woord naspellen. En dan ook 100% de verkiezing van God. Want is de verkiezing des Heren ook mijn rustpunt. De belofte Gods zijn me ruimte om te prediken. Nou, mag ik het zo misschien zeggen, als ik de preekstoel opga. Dan is de ruimte van mijn hart in de waarachtigheid van het welmenend beloven Gods. En als ik de preekstoel afga, is het rustpunt van mijn hart in de verkiezing des Heren. Dat ondanks wat Satan tegen dat woord zal doen, dat ze toch zullen komen, wie hij verordineerd heeft. Voelt u het verschil? Met die verkiezing de preekstoel gaan, nou ja, het is alleen voor de uitverkoren, dan verlamt het. Ik mag met de belofte Gods de preekstoel opgaan, met het werk van Christus, het tweede boek. Ik mag met het werk van de Heilige Geest de preekstoel op, om dan te eindigen in de verkiezing. En dan kan ik er ook weer blijmoedig af. Maar dat zou ik even als antwoord willen geven over het verschil tussen Kersten en Calvijn in de behandeling van de verkiezing. Het is dus niet wat ze zeggen, maar de plaats waarop het gezegd wordt. Ik heb die vergelijking ook gemaakt voor een paar doctoraaltentamens. Dus tussen verschillende dogmatiek ook. En dan is het heel frappant, ik heb Kersten dus gespeld. Dan is het heel frappant hoe alles bij hem, omdat hij het aan het begin zet, hoe alles bij hem dus door de blauwfilter van de verkiezing gaat. Want als hij dus de verkiezing vooraan behandelt en hij komt later bij de belofte van God, ja, dan moet hij inderdaad, dan moet hij alleen de belofte beperken tot de uitverkorenen. Dat is nou iets scholastisch, dat het in één systeem moet komen. Één noemer gebracht moet worden. Ja, zo hoort het bij de wiskunde. Dan moet je inderdaad, als je vermenigvuldige delen gaat, dan moet je op één noemer brengen. Want anders kom je verkeerd aan. Nou, dus hij heeft alles op de noemer van de verkiezing. En dan zie je inderdaad, nou, dan krijg je dus met de belofte, met de verantwoordelijkheid enzovoort. Dan komt hij inderdaad tot verschrikkelijke uitspraken waarvan ik eis. Terwijl het wonder in het koninkrijk is twee sporen. He, dat inderdaad dus de verkiezing, maar ook dat je zo waarachtig de welmenendheid van het aanbod van genade kunt preken. Dan denk ik aan een tekst dat de Heer Jezus Jeruzalem ziet en weent. En zegt, hoe menigmaal heb ik u niet willen bijeen vergaderen, gelijk een henna kiekert. Als daar het blauw filter van de verkiezing voor gaat, wordt Christus een hypocriet. Dan wordt Christus een hypocriet. Dat hij zijn belofte niet waarachtig, met zijn belofte, met zijn liefde gegaan is tot allen. Omdat hij toch uiteindelijk alleen maar de uitverkorene toon gehad heeft. dan kan je blauwe filter niet verkiezen. Maar inderdaad, dus hij weet waarachtig over Jeruzalem. En dan ook die teksten, ben ik een God dat ik het liegen zou. Enzovoort, laat ze voluit staan, maar tegelijk ook voluit laten staan. Dat ze geroepen zijn die hij verkoren heeft. Dus de verkiezing Gods, want laat er niet uit reactie alsjeblieft de verkiezing loslaten, want wie de verkiezing kwijt is, is kwijt het rustpunt van zijn hart. Het geheim van de volharding dat hij niet laat varen, het werk zijner handen. En dat ze er alle zullen zijn, de kleine en de grote, die hij, dus goddelijk welbehagen, in Jezus Christus besloten heeft. En. Maar de plaats waarop het gezegd wordt, in de geloofsleer, is zeer bepalend voor de prediking en ook voor de geloofsleer zelf. Nou, dat waren de drie vragen die ik dus op papier gekregen had. Drie schapen over de dam. Nu de vierde. Ik was van... Van meet af aan, als de Heer gaat werken in het hart, dan kan de zondaar niet meer de dingen doen die hij voorheen deed. Ja, dat is de vraag. Dan kan hij niet meer de dingen doen die hij voorheen deed. Terwijl het met rechtvaardiging zo is dat het alleen in het werk van Christus ligt, de toepassing van het werk van Christus. Dus daarin gaat dus de heiliging aan de rechtvaardiging vooraf. Het is ook weer en. Daarin ben ik het van harte met Comrie eens. U weet, Comrie heeft vier soorten rechtvaardiging. Van rechtvaardiging, de rechtvaardiging van eeuwigheid, de rechtvaardiging aan het kruis in Christus, waar de ganse kerk in hem gerechtvaardigd is, de rechtvaardiging actief en passief, dus op het ogenblik dat de Heer met de zondaar begint, en dus de beleving van de rechtvaardiging ook in het leven. Ik denk dat wij daarin ook, goed, dus vier soorten. Ik denk dat we daarin te ver gaan om het allemaal uit te pluizen, ook in de theologie. Wel zou ik willen zeggen, het is van meet af aan, als de Heer gaat werken een dode zonde, dat hij hem aanziet in Christus. Dus van meet af aan is het rechtvaardigen. En nu is er heel sterk in de nadere reformatie ook het accent gelegd op de rechtvaardiging in de conscientie. Maar ik zou ook van de rechtvaardiging willen zeggen dat dat een voortgaande zaak is, ook in de beleving, in gedurende het ganse leven. Ja, zonder meer. Alleen, niet in ieder mensleven, als ik dat zeg, nu even herhalen dat... dat het toch in ieder mensleven, of dus in het leven van Gods kinderen, dan een bepaald ogenblik is dat hij Christus mag zien. Toen begon ik met het antwoord met te zeggen, ja, dat niet in ieder mensleven, ik huiver dan tegelijk, om het weer te zeggen, dat er zo vaak dan weer aan de andere kant misbruik van gemaakt wordt. In die zin, een mens kan het niet weten, dus hoef je het niet te weten, dus mag ik me houden voor. Dat is een hele gevaarlijke theologie. Een mens kan niet weten of hij wederom geboren is. Dus hou ik het maar voor dat ik wederom geboren ben. Nou, u kent dat wel. Aan de andere kant is mij vanuit Calvijn ook steeds duidelijker geworden. En ook in de beleving. Het was voor mij verruimend en verhelderend. Dat inderdaad, naar de mate waarin de overtuiging van de zonde plaatsvindt, tegelijk ook het oog gericht wordt door de Heilige Geest op Christus. En dat kan inderdaad soms in een bepaald punt samenspannen. Maar het hoeft niet. Er is ook soms een voortgaande overtuiging en daarin een voortgaande overbuiging naar Christus. En ik denk dat we verkeerd gaan, zoals ik dat ook noemde met die dominee die dus zei, een mens moet zo voorkomen dat hij zelfmoord wil plegen, dat we verkeerd gaan als we dus in die uitwendige dingen het geheim gaan verklaren. Maar het wonder is dit. Dat hoe men ook geleid wordt, want ook daar wordt misbruik van gemaakt. Ja, niet iedereen heeft de Paulusbekering, met andere woorden, bij mij mag het wel wat oncontroleerbaarder zijn. Geen sprake van. Er is verschillende wijze waarop de Heer zijn kinderen bekeert. Maar laat zulke straffen u niet nodig wijzen, dat het net als Paulus moet. We zijn er wel eens jaloers op. Iemand die zo krachtig kan vertellen hoe hij uit de wereld weggehaald is en hoe het later gegaan is. Ik spreekte het laatst in Bleskens Graaf en toen ging het daar ook over in de prediking. Had ik er iets over en na afloop zei een van dat broeders die zo inderdaad krachtig uit de goddeloosheid in de wereld weggehaald is. Hij zei, ja dominee, het is precies zoals u het zei. Hij zei, wat is het ergste dat nodig is? Hij zei, wat is dan heerlijk als je de Heer mag vrezen van kindsbeen af al die verloren jaren en zo je uitgeleefd in de zonde. Die zei het van net andersom. Maar het is een voortgaande zaak. Oh ja, dit wou ik zeggen, dus iedereen anders en toch tegelijk verstaan ze elkaar in hetzelfde. Namelijk, als de moordenaar zegt aan het kruis, wij dan rechtvaardiglijk. Dat geheim verstaan ze allen. En ook in het omhelzen van Christus, de Heere onze gerechtigheid. Maar naar de mate dat meer diepgang verkrijgt in het geestelijk leven, in die mate mag het geheim meer gekend worden voortgaande dat de Heere ons wil houden voor wat we niet zijn. In hem de Zoon zijn liefde, Jezus Christus, de Heere onze gerechtigheid. En ik denk dat het zo het meest zuiver bijbels zeg en ook theologisch zeg. En dat ook tegelijk beleefd wordt bij de voortduur goddeloos. Toenwaardig en nochtans. Kijk, dat is nou het wonder, hè. Maar dat vind ik vaak het jammeren van dus dat die andere stroming, dat men wel de ellende preekt, maar men preekt hem zo geweldig ellendig. Terwijl Calvijn terecht zegt dat de Heilige Geest die overtuigt van zonde, dat mis je daar, aan die andere kant. Want dan vindt men de ellende kennis maar ellendig. Aan de ene kant preekt men hem ellendig en aan de andere kant vindt men hem ellendig. En daarom verzwijgt men hem. Maar dat inderdaad dit het wonder is, dat nooit zal de Heilige Geest zo overtuigen van zonde of tegelijk, zonder dat men zich bewust is. Maar dreeft hij uit tot de barmhartigheid Gods in Jezus Christus. Het wonder van de koning van Nineveh, die buigt onder het oordeel Gods nog 40 dagen. En tegelijk zijn kleren scheurt en zegt, laten we ons verootmoedigen. Wie weet, God mocht zich wenden, ons genadig zijn. Ziet u het? Hij wendt zich. Hij springt niet over zijn ellende heen, maar hij grijpt naar Gods barmhartigheid. De tollenaar in de tempel die zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. Die man die zegt, voor mij kan het niet meer. Ik heb het verbeurd. O God kan het zo in als ik ben niet meer te doen hebben. Ja, waarom duikt hij dan niet de bioscoop in? Waarom gaat hij dan niet de wereld in? Waarom blijft hij dan niet in de wereld waar hij was? Omdat hij daar niet houden kan. Hij wil het toch aan God gaan vertellen. Hij grijpt toch naar de barmhartigheid Gods. Wees mij genadig, de verloren zoon. Ik zal opstaan tot de vader gaan. Waarom? Ga je thuis doen? Dat valt misschien toch nog wel mee. En ik zal, nee, ik ben niet meer waard. Uw zoon genaamd te worden. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Hij kan niet thuis wegblijven. Hij spreekt over de vader. Kijk, dat is het. Er is vaderlijke liefde geproefd. Zou ik dat zo vragen aan iemand die op de weg is? Dan zou hij zeggen, vinden dat ik veel te grote dingen van hem zijn. Maar toch is dat het geheim. Dat is de verborgen trekking van de Heilige Geest die toch doet proeven. De liefde Gods in zijn gerechtigheid. En zo gaat het samen. En dat ook het ganse leven. In de overtuiging van de zonde. En in de overbuiging en tegelijk de heiliging. Samen op van meet af aan. Ja? Ja, maar theologisch heeft men dus juist om alle Romeinse zuurdeesem uit te zuiveren, eerste rechtvaardiging geleerd. Ik kan het als systeem wel begrijpen, maar het is niet goed. Maar dan heeft men eigenlijk de heiliging in twee delen ook geleerd. Geloof, dan is de volgorde wedergeboorte, geloof en bekering, rechtvaardiging, heiliging. En daarom heeft men, dat was uw vraag, dat u nu begrijpen kon, waarom men de rechtvaardiging voorop liet gaan, terwijl de beleving anders was. Maar
Ik denk dat het goed is alle twee, omdat het ook alle twee is.
De twee? Goed. Ja, maar als je de rem op staat, gelijk stil.
We willen samen danken en bidden. O lieve heren, we danken uw grote naam dat we zo vanavond bij elkaar mochten zijn in deze verbondenheid. Omdat we samen lijnen zouden krijgen aangereikt vanuit uw woord. En hebben we er ook vanavond iets van mogen proeven. Dat deze dierbare leer fijner is, zoeter is dan honing. Ja, dan honingraad. Wat is het heerlijk om onderwijs te ontvangen uit uw woord. Om te zitten aan de voeten van die allerhoogste profeet, Jezus Christus. Om samen leerling te zijn. En dan zo samen in die verbondenheid, o Heere, wat hebben we het nodig, de toerusting in het ambt. Opdat we de lijnen leren zien, opdat we in het midden van de gemeente mogen rondgaan om te dienen, te helpen. Want wat kunnen we met vrome praatjes, met vrome gezegdes veel toedekken en ook zelf de oorzaak van zijn dat anderen in de kindergeboorte blijven staan. Heren, daarom onderwijs ons steeds meer. En zelf ons met uw geest. Opdat we in het midden van de gemeente waar u ons geroepen hebt. Tot een zegen mogen zijn. En eerst gezegen. Dat is zelf onder de olie staan van Christus. En zo tot een zegen. En heren, dan kent u ons, dan weet u hoe het met een ieder van ons is. In ons eigen geestelijk leven. Of we wel of niet vreemd zijn aan de dingen die behandeld worden. Die we hebben te behandelen als dienaar op de preekstoel. Als ouderlingen, als diakenen in het midden van de gemeente. Wat is dat erg, heren. Als we dat woord moeten bedienen. En er zelf vreemd aan zijn, o Heere, wees ons genadig. Wat zou het wezen? Anderen gepredikt en zelf verwerpelijk bevonden te worden. Heere, geef dat we het nooit met ons ambt kunnen doen. Want dan is de vraag, kan ook een dominee, kan ook een ouderling, kan ook een diaken nog zalig worden? Geef dat we nimmer ambtelijke zegeningen houden voor persoonlijke zegeningen, wat we zo licht geneigd zijn. Ja, ik zag er zo tegenop, ik heb gebeden, het ging goed. Zie je wel dat de Heere zo blij met me is, dat hij me gebruikt. Ach, Heere, Judas heeft gepreekt en is geholpen, wonderen gedaan en is geholpen, maar zelf eeuwig buiten. O Heere, wees ons genadig. En aan de zijde van de gemeente, ach Heer, u kent ons, geef. Wat van de andere kant kan het ook zijn, dat we proeven, dat we de geheimen kennen. En dat we in die worsteling zitten. Nou is tot die zekerheid te mogen komen. Ach, dan gaat het er niet om dat er gerechtvaardigde mensen zijn in die zin die diploma op zak hebben, die het zijn en die het hebben. Maar je hebt toch uw Heilige Geest gegeven tot een onderpand en zegel. Tot een getuige van het werk van Christus. Die geest die met onze geest getuigt. Dat we kinderen God zijn, die geest. Die met onuitspreken en ons drijft naar de troon van uw genade. En die ook doorbreekt. Zodat we het wonder mogen verstaan, niet alleen aan anderen, maar ook aan mij gegeven. In dat grote wonder, dat we genoeg leren krijgen aan hem aan wie u genoeg hebt. Jezus Christus, genoeg tot wijsheid, genoeg tot rechtvaardigheid, genoeg tot heiligheid, genoeg tot een volkomen verlossing, Heere. Ga zo met ons mee en maak in uw woord onze gangen treden vast en gedenk ons, wat heeft onze kerk nodig. Gezegende ambtsdragers, dan staan we er niet boven. Het is net als in de inleiding. Dan komen ze achteraan. Zoals u, de grote ambtsdrager, gekomen bent, niet om met uw ambt uzelf te verheerlijken, uzelf. Gaat u